Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan zingen wij van Psalm 145 en daarvan het zesde vers: de Heere is recht in al zijn weg en werk. Het zesde van 145. Het Godzijdig woord zal u voorgelezen worden, Sefania 3. Daarna doen we een belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen het zesde vers van Psalm 14. Gij spot, vergeefs, beschimpenden de raad van het arme volk dat midden in de ellenden naar Semels troon gewoon is het oog te wenden en zich in zijn bedrukte jammer staat op God verlaat. Het zesde vers van Psalm 14, na het lezen van Sefania 3 en de geloofsbelijdenis. Wee der ijselijke en der bevlekte en der verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet. Zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere. Tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Ze doen der wet geweld aan. De rechtvaardige Heer is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat zij niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide immers, zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt. Zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmake tot den roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hem mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn toorns uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine sprake wenden, opdat zij allen de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivier der Moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijne verstrooiden mijn offeranden brengen. Ten dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al hun handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want alsdan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw overdij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde, en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Ten dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden: vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De schimping is een last op haar. Ziet, ik zal ten dien dagen, dien tijden al uw verdrukkers verdoen. En zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij niet beschaamd zijn geweest, waar zij beschaamd zijn geweest. Te dier tijd zal ik uw lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal uw lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volkeren der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Sefanja 3, vers 12. Sefanja 3, vers 12. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Voordat wij overgaan tot de ontvouwing van deze woorden, vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, maak ons vanmiddag, vanavond tot een ellendig en arm volk. Opdat wij behoefte zullen krijgen aan het heil dat verborgen ligt in de naam des Heren. Dat zijn wij niet van nature. Ten diepste zijn we het allemaal, alleen we beleven het niet. En daarom doe het ons beleven, Heere, voor het eerst. Maar ook telkens weer opnieuw. Want ook na ontvangen genade houdt u uw kinderen in die stand. In die bedelaarsstand. Want aan zulke mensen kunt u wat kwijt, Heere. Voor zulke mensen zal de naam des Heren steeds dierbaarder, gepaster en noodzakelijker worden. En raak dan onze tong en lippen aan, o Heere, als wij deze middag geroepen zijn om dit woord in het midden der gemeente te ontvouwen. Wilt u ons dan de leiding van uw Heilige Geest schenken? O God, wilt u ook alle weerstanden afbreken die er zijn in ons hart, omdat wij niet ellendig en arm gemaakt willen worden? O, wij willen er misschien nog wel over praten. En wij willen het misschien ook nog instemmen wanneer we huisbezoek krijgen of wanneer we op catechisatie een ontvouwing daarover krijgen. En dan zullen wij misschien ook nog wel een rechtzinnig antwoord kunnen geven. Maar echt ellendig zijn en arm zijn, dat willen wij niet. Dat weet u, Heere. Wij willen gelukkig zijn. Wij willen het kunnen bekijken. We willen onszelf een beetje onderhouden. En zo willen wij eigenlijk ook de eeuwigheid aandoen. Dat ons levensschip voortdurend in kalm water blijft. En dat wij het licht op ons pad zullen ontvangen. En dat we zo, als het eventjes kan, zo over kunnen steken naar de eeuwigheid. Maar dat is niet de weg des Heren. Want u zegt zelf in uw woord, ik zal uw weg met doornen omtuinen, met distelen. Heren, ze zullen toch weten uit welke nood en dood zij verlost zullen worden. Het moet echt een verlossing zijn. Het zal toch echt een wonder worden. En zou u dat willen schenken, o Heren? En dan bent u daarin ook herderlijk. Want als u immers een ziel in de bevindelijke ellende en armoede brengt, dan doet u dat toch op zulke wijze dat hij er niet helemaal in om zal komen. Dat hij er niet helemaal in zal verdrinken. Maar dan zult gij ook in die ellende en in die armoede de naam des Heren openbaren. En dan belooft gij het ook die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En geef dat dat ook de prediking mag zijn van deze avond, dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is, door de welke wij moeten en daarom ook zullen zalig worden. Allen die onder het zegel van de verkiezing liggen, Heren, die zullen zalig worden. En daarom is het ook zulk een kostelijk woord dat deze middag ontvouwd zal worden, als die belofte begint met dat machtige ik zal. En Heren, daar pleiten wij op dat gij dat zelf bent en dat gij dat zelf doet. En geef geloof, Heren, want zonder geloof, dan zal deze belofte ook geen kracht doen tot vertroosting. Geef dat geloof aan de kerkraad, aan al uw gane getrouwe dienstknechten als zij bezig zijn met dat herderlijk werk. dat zij krijgen te geloven dat ook in het midden van het volk van Middelharnis toch er een overblijfsel zal zijn na de verkiezing uwer genade. En dan is het niet aan ons om het getal en het aantal te bepalen, Heere, dat is aan u. En Heere, geef dan de gunning in ons hart dat wij het allen zouden willen geven. Dat wij allen erin zouden willen opsluiten, zodat we door de liefde bewogen worden en dat wij niet kunnen verdragen dat één van ons voor eeuwig verloren zal gaan. En dan bidden we u voor een ieder van ons. En dan bidden we u in het bijzonder voor hen die aan de rand van het kerkelijke leven verkeren. Aan die verloren dochters en zonen. Aan die jongen die niet meer naar de kerk wil en daar geen zin meer aan heeft. Aan dat meisje dat wel een gedoopt voorhoofd heeft, maar in haar leven de wereld wenst te dienen. Die afdwalenden, Heere, wil ze toch terugtrekken. En we dragen ook de ouders aan u op die het daar zo moeilijk mee hebben. Die daar zoveel verdriet van hebben. Die soms 's nachts wakker liggen te wachten op hun zoon of dochter. Het komt voor ook in onze kring, o Heere. Wilt gij dan nog hen te sterk worden? Maar we dragen ook die keurige jongen aan u op die iedere week naar de catechisatie toe gaat. En dat meisje dat zo degelijk is, maar toch allebei nog een onbekeerd hart hebben. Toch nog een vijand zijn van genade en niet als een fariseer bekeerd willen worden. Wilt u hen ook klein maken, Heere? Ja, ons allen zoals we hier zitten of staan. Want gij kent ons hart. Gij weet van degene onder ons die menen dat ze een kind van God zijn en het niet zijn. Gij weet wie de huigelaar is, die ten diepste niet bekeerd willen worden van hun boezemzonde. En menen toch bekeerd te zijn, omdat zij wat gemoedsaandoeningen kennen. Omdat ze ook wat uitgangen kennen naar het evangelie. Maar ze missen dat vleeskruisigende leven, Heere. Zij missen waarlijk dat leven om zichzelf kwijt te raken met veel pijn en moeite aan het kruis. En daarom bidden we van u, ontmasker hen toch. Zij zijn immers een vijand van armmakende genade. Ten diepste willen zij niet ellendig en arm gemaakt worden. Daarom bidden wij van u of gij hen toch te sterk wil worden. En dat tijdgeloof waarmee ze zich bedriegen voor de eeuwigheid wilt afpakken. Opdat zij voor het eerst als een onbekeerde zondaar openbaar mogen komen. Gij weet ook van die tobbers, Heere. Van die ellendigen en die armen af. O, dat het licht toch in hun leven voor het eerst eens op mag gaan. Of telkens weer opnieuw. Dat die naam des Heeren voor hen geopenbaard mag worden in de duisternis van hun bestaan. En dat zij daarin het geloof mee mogen krijgen door uw lieve geest gewerkt in hun harten. Opdat ze de toevlucht mogen nemen tot die sterke toren. O God, gij weet waarom, daarom wat een ieder van ons nodig heeft. En wij bidden u voor het werk in uw koninkrijk. Als die toren de naam des Heeren aangewezen wordt. Op alle terreinen waar uw woord wordt uitgedragen. Niet alleen in uw huis. Maar ook in het catechisatielokaal. Tijdens de huisbezoeken. Op de evangelisatieposten. Op de zendingsvelden. In de gevangenissen. Op in de ziekenhuizen, ja waar dan ook, Heere. Wilt gij het rijk van de vorst der duisternis afbreken, die naar het schijnt steeds meer en meer om zich heen grijpt en zijn macht openbaart. Laten wij daarin ook zien dat gij langzamerhand deze vijand loslaat. En dat is tekenend, Heere. Voor de tijd waarin wij leven. En dat is een signaal voor ons. dat u op het punt staat om te komen, Heere Jezus. Maar er staat nog zoveel te gebeuren. De grote afval zal plaatsvinden. De antichrist moet zich nog openbaren, hoewel de antichristelijke machten zich steeds meer en meer openbaren. Ook in ons vaderland, ook in het politieke leven, Heere. En daarom bidden wij u voor allen die ons vertegenwoordigen, of gij hen toch ook wijsheid, tact en vrijmoedigheid wil geven om te strijden tegen deze antichristelijke geest. Maar Heere, wilt gij ons toch ook een open oog geven voor al die signalen, opdat wij waakzaam zullen zijn en niet in zullen slapen met de wijze en de dwaze maagden. Want u roept het, ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Heere, wij dragen al uw gane getrouwe dienstknechten aan u op. Wilt u ook in het bijzonder met de emeritisch predikant zijn van deze gemeente? Wilt u hem nog de kracht geven om een aantal jaren te mogen dienen? Geef hem daartoe ook de gezondheid en het leven. En we dragen ook zijn vrouw aan u op. Geef dat ze dienstbaar nog mogen zijn in uw koninkrijk. Gedenk ook deze gemeente nu ze verkant is. Wilt gij op uw tijd en op uw wijze een eigen herder en leraar schenken. We bidden u dat voor heel ons kerkverband. Waak over ons kerkverband, Heere. Waak over onze theologische universiteit. En zegen haar, ons ten goede. Gedenk ook heel het kerkelijk leven. O God, gij weet, o, dat wij hopeloos verdeeld zijn. En dat is onze zonden, o Heere, omdat we van u zijn afgeweken. O God, vergeef ons toch en bekeer ons toch ook van onze kerkelijke hoogmoed en van onze kerkelijke zonden. Geef dat wij onszelf de minste der broeders mogen weten, o Heere. Want wij zijn zo hoogmoedig, dat weet u. Maak ons maar klein en diep en steil afhankelijk. Bekeer ons van onze kerkelijke hoogmoed. En geef dat we in alle eenvoudigheid elkaar mogen verdragen en elkaar mogen opdragen en opzoeken. Degene die het woord der waarheid lief hebben. Heere, geef toch dat wij mogen staan naar een geestelijke samenbinding en niet naar een organisatorische samenbinding. Want dat laatste, dat is mensenwerk en daar blaast u in, Heere. Maar dat wij over de kerkmuren toch elkaar de ruimte mogen gunnen om op de wachtpost waar gij uw knechten hebt gesteld te waken op Sions muren. Heere, gedenk ook in het bijzonder aan uw volk Israël. Ook een van de tekenen der eindtijd. Er staat toch nog veel te gebeuren met uw volk. Er zijn nog onvervulde beloften. En daar pleiten wij op, o Heere, opdat uw naam verheerlijkt zal worden in de bekering van Israël. En daarom smeken wij van u, Heere, neem het deksel van hun aangezicht af. Opdat er een sterk en een krachtig getuigenis mag komen in deze wereld. Wanneer uw volk, het volk der Joden, tot de erkentenis zal komen van de ware Messias. Zo hebben wij veel voor u neer te leggen. O God, gedenk ons toch in uw gunst en hoor en verhoor ons om Jezus willen. Amen. Wij zingen Psalm 71, vers 2, 5, 15 en 17. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst terwijl we zingen. 71, 2, 5, 15 en 17. Straks na het amen van de prediking, Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd en allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Legt steeds uw vrienden in de mond, de grote God, zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestierder van mijn lot. Vertoef niet, hoor mijn klacht. Het achtste vers van Psalm 40, straks na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, in het jaar 610 voor Christus, dus probeer dat jaartal eens te onthouden, 610 voor Christus, gebeurt er iets opmerkelijks in Jeruzalem. En het gebeurt in de dagen van de godvrezende koning Josia. Terwijl de godvrezende koning Josia de opdracht heeft gegeven om eens te tellen hoeveel geld er opgebracht is in de schatkist om het huis van de Heere te renoveren. En de opdracht heeft gegeven om vervolgens die renovatie, die opknapbeurt, ter hand te nemen, vindt Safan de schrijver tussen het puin, onder het stof, een wetboek. En hij gaat met dat wetboek naar het koninklijk paleis waar koning Josia zich bevindt. Met deze opmerkelijke vondst gaat hij naar de koning om de koning dit te vertellen. En de koning geeft hem de opdracht om eens een stuk uit die boekrol voor te lezen. En we zien ons dat voor ogen gebeuren, nietwaar, dat die grote boekrol van het stof wordt ontdaan en opengedaan wordt na lange tijd ongelezen te zijn. En dan begint die secretaris te lezen. En het wordt stil in het vertrek waar de koning zich bevindt. En de koning luistert met aandacht naar het voorlezen van het gedeelte uit het wetboek. En opeens zegt hij: stop maar. En hij gaat van zijn troon af en hij scheurt zijn kleren en hij dompelt zichzelf in stof en as. Hij is verslagen. Het is alsof hem de spiegel wordt voorgehouden. Hij is eigenlijk met stomheid verslagen. En hij zegt dan ook: ga met deze boodschap naar de profetes Hulda, want ik wil weten wat hier van waar is. En zo gaan er drie gezanten naar de profetes Hulda toe. En lezen ze hetzelfde stukje voor aan de profetes Hulda. En dan zegt de profetes: zeg maar tegen degene die je gezonden heeft, het is waar wat er staat. Maar het zal niet geschieden in de dagen van u, o godvrezende koning Josia. Wat is dan waar? Wat staat er dan in dat stukje? Nu, wanneer het volk de wet des Heeren zou verlaten, dan zou de Heere dat volk straffen. Dan zou de Heere hen uit het land rukken. Dan zou de Heere alles verwoesten. En terwijl koning Josia dat hoorde, en terwijl hij bezig was met een reformatiepoging, drong het tot hem door dat deze reformatiepoging dat oordeel niet zou kunnen afwenden. En daarom stuurde hij die gezanten naar de profetes Hulda. Terwijl Jeruzalem bezig was met het herstel van de dienst des Heeren. Het oordeel is onafwendbaar. En in die dagen predikte de profeet Sefania. Hij ging door de straten van Jeruzalem. En hij stelde dat ook aan de kaak bij de inwoners van Jeruzalem. En hij zei tegen hen: denk erom, de Heere, dat staat in Sefania 1 vers 12, zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Jongens en meisjes, heeft de Heere dat nodig? Heeft de Heere een lantaarn nodig om te kijken waar, wat er zich bevindt in de verborgen schuilhoeken van je hart? Nee toch? Kijk, wij hebben soms wel eens een felle zaklamp nodig om te kijken of datgene wat ik verloren ben ergens in een hoekje zich bevindt of onder een kast. Maar zou de Heere nou zo'n lantaarn nodig hebben? Nee. Nee, de Heere ziet alle dingen, maar om het te versterken, de boodschap te versterken, zegt Zefanja, denk erom, de Heere zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Jouw hart, mijn hart. En daarmee wil Zefanja aangeven dat het de Heere ernst is. Nu het oordeel aangekondigd is, er zal totaal niets overblijven van het volk. En ook niet van de omliggende volkeren, Zefanja 2. En allereerst zijn die omliggende volkeren aan de beurt. Dat als straks die omliggende volkeren weggevoerd zullen worden, dat Juda wakker wordt en dat Juda zal zeggen, het is waar wat Zefanja heeft gezegd. Daar gaan de Filistijnen, daar gaan de Moabieten, daar wordt Nineveh verwoest. Zodat het als het ware een prediking is voor Juda. Wanneer ben ik aan de beurt? Wanneer zijn wij aan de beurt? Het is waar. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Dat is een kostelijke belofte die de Heere geeft. Te midden van het oordeel. En daar willen we naar luisteren. Gods welbehagen in een ellendig en een arm volk. Drie gedachten. We staan allereerst stil bij een belovend God. Ten tweede een ootmoedig gemaakt volk. En ten derde een toevluchtnemend geloof. Gods welbehagen in een ellendig en arm volk. Een belovend God. Want onze tekst begint met: maar ik zal. Een ootmoedig volk, een ootmoedig gemaakt volk, want er staat in onze tekst, in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. En een toevluchtnemend geloof, want er staat in onze tekst, en die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dus u kunt vanavond gewoon de tekst op de voet volgen. Maar ik zal. Zo begint onze tekst. Maar dat is een tegenstelling. Dat is allereerst een tegenstelling in het brede verband van het boekje Zefanja. Zoals ik u net geschetst heb in de inleiding. Dat brede verband, weet u wel, dat de omliggende volkeren verwoest zullen worden en weggevoerd zullen worden. Dat Juda en Jeruzalem verwoest en weggevoerd zal worden. Maar er is ook nog een klein verband. En dat kleine verband, dat lezen wij in vers 11 van hoofdstuk 3. Dat lees ik u voor. Lees maar mee, gemeente. Daar staat namelijk: ten dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoofdaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal. Ik kan best begrijpen dat u vers 11 niet gelijk vat. Maar er staan twee dingen in vers 11. Namelijk, ten dien dagen, dat is dus in de dagen dat het oordeel aangekondigd wordt. En als een donkere wolk zich samenpakt boven Juda en Jeruzalem. Ten dien dagen, zegt de Heere, dan zullen er mensen zijn die zich totaal niet schamen over al hun boze handelingen. Zoals een vader soms tegen zijn jongen zegt: jongen, je schaamt je nog niet eens over wat je gedaan hebt. Nou, zo zullen er velen zijn die zich helemaal niet schamen over hun boze handelingen. En het tweede wat in vers 11 staat, dat er zullen zijn die zich beroepen op een godsdienst. En dat vanuit een hoogmoedige houding. Ze kunnen zich immers beroepen op de heilige berg, op de tempel, op hun rechtzinnige godsdienst. Ze zijn toch bezig met een reformatiepoging? Ze zijn toch degelijk? Ze nemen het toch ernstig wat Josia van hen vraagt? Dus ze verheffen zich erop. Ja, dat het met het tienstammenrijk gebeurd is, dat kunnen wij begrijpen. Dat zijn mensen die afdwalen van de oude waarheid. Maar wij, nee. Kijk, en dat is de gezindheid in die dagen. Dus enerzijds mensen die zich niet schamen, en anderzijds mensen die zich verheffen op hun godsdienst. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. Ik zal, staat er in onze tekst. Niet Josia, de godvrezende koning, zal daar zorg voor dragen. En ook niet Sefania, hoe ernstig hij ook preekt, terwijl hij van God geroepen is, ook hij zal daar niet voor zorg dragen. En ook niet de geestelijke leidslieden, nog de politieke leidslieden. Ook niet enkelen van die groep, van die godvrezenden. Maar ik, dat is de soevereine, genadige God. En hoe doet de Heere dat dan? Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. En wat is dat voor een woord? Dat woord overblijven. Nu, dat is een woord dat veel gebruikt wordt door de profeten. De profeten spreken vaak van het overblijfsel. En dat ziet op het welbehagen des Heren, op de uitverkiezing. Dat God een overblijfsel heeft, dat hij genadig zal zijn. Ik zal één voorbeeld voorlezen, namelijk uit Micha, Micha 7, vers 18. Daar lezen wij: wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? En de overtreding van wie? Van wie, Micha? Van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat. En zo zou je vele teksten kunnen vinden waar dat woordje overblijfsel in staat. En wat zegt dat? Nu, dat God alle menselijke verdiensten uitsluit. Alle menselijke bijdragen sluit God uit. Alle menselijke medewerking heeft God niet nodig om deze belofte te realiseren. Zelfs niet de medewerking van de godvrezende koning Josia. Zelfs de medewerking niet van de geroepen dienstknecht van Sefania. Maar ik zal doen overblijven. En waar dan? In het midden van u, staat er in onze tekst. In het midden van u. Wie zijn dat eigenlijk, die u? Wie wordt daarmee bedoeld? Daar wordt Jeruzalem mee bedoeld. En als we dan letten op hetgeen van Jeruzalem gezegd wordt, in het midden van u, dan kunnen we dat lezen in het begin van Sefania 3. Lees maar mee, gemeente. Wee der ijselijke en der bevlekte, der verdrukkende stad, zo wordt Jeruzalem aangesproken. Een ijselijke stad, wat betekent dat? Onze kanttekenaren, jongens en meisjes, gebruiken een beeld om dat uit te leggen, namelijk het beeld van een roofvogel die nooit genoeg heeft. Zijn krop zit vol met aas. En hij blijft maar gulzig eten. Zo is Jeruzalem, een gulzige stad. Nooit genoeg. Gulzig, begeerig naar de welvaart van Babylon en van de Assyriërs. Naar de mode van de Assyriërs. opgaan in de dingen van de tijd en weinig oog voor het oordeel Gods. De bevlekte, de verdrukkende stad, de bevlekte, dat wil zeggen onreinigheden, wellusten, seksuele wellusten. En dan de verdrukkende stad. Dat zijn mensen die de sociaal minderen verachten. En wat is dat voor een stad in het midden van u? Vers 2. Zij hoort naar de stem niet. En ze neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op den Heere. Tot haar God nadert zij niet. Dus ze verachten ook de prediking van het woord Gods en Gods inzettingen. En als het dan gaat om haar leidslieden, haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Ik zal in het midden van u, daar waar die brullende leeuwen zijn. Haar rechters zijn avondwolven, waar avondwolven zijn, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. En als het gaat om de geestelijke leidslieden, de dominees zouden wij zeggen, haar profeten zijn lichtvaardig, trouweloze mannen. Ze zijn slap in hun optreden. Ze laten alles maar een beetje gaan. Ze laten Jeruzalem helemaal wereldgelijkvormig worden. Ze waarschuwen niet, ze wijzen de zonde niet aan. Haar priesters verontreinigen het heilige. De priesters die houden er zelf een hele slordige levenswandel op na. Het zijn geen godzalige voorbeelden voor het volk. Maar ik zal in het midden van u, nee, niet ergens buiten Jeruzalem. God zegt niet, ik zal buiten Jeruzalem een klooster stichten. En dan zal ik daar een apart groepje neerzetten. Een ellendig en een arm volk. Of ze zullen ergens wonen aan het randje van Jeruzalem. Nee, maar ik zal in het midden van u, daar waar die brullende leeuwen zijn en die avondwolven en die lichtvaardige profeten en die goddeloze priesters, daar zal ik mij doen overblijven, een ellendig en een arm volk. Is dat geen geweldige troost, geliefden? Dat God toch, ondanks de omstandigheden, doorgaat met zijn werk. Wat zou het groot zijn als wij deze avond, kerkraad, geloof kregen voor Middelharnis. Als wij deze avond geloof kregen voor ons vaderland, waar immers het verval ook heel groot is, waar wij ook moeten zeggen dat wij een ijselijke, bevlekte, verdrukkende stad zijn, dat wij ook gulzig zijn als het gaat om de welvaart, en dat wij ook steeds meer en meer ruimte geven aan de onreinigheden, dat wij moeten zeggen een verdrukkende stad die niet luistert naar de tucht des Heren, naar de prediking van Gods heilig woord, waar steeds meer en meer profeten lichtvaardig zijn en priesters een goddeloze levenswandel hebben. En dat toch de Heere zegt, maar ik zal, ik. Nee, zelfs de meest rechtzinnige getrouwe dienaar des woords niet. En ook niet een lid van de SGP of zo. Maar ik zal in het midden van u, Middelharnis, doen overblijven een ellendig en een arm volk. Onze tweede gedachte, een ootmoedig gemaakt volk. Want als God deze belofte gaat realiseren, namelijk zijn verkiezend welbehagen, dan gaat hij mensen ellendig maken en arm maken. En wilt u dat, gemeente van Middelharnis? Wil jij dat? Laten we eens kijken naar de betekenis van de beide woorden die gebruikt worden. Het eerste woordje dat gebruikt wordt, ellendig, dat is een woordje dat wil zeggen een volk, een mens dat neergedrukt is door de omstandigheden. Dat de omstandigheden geleid hebben tot het gewenste doel. Namelijk dat hij er een neergedrukte door geworden is, een ellendige. En het tweede woordje dat gebruikt wordt in de grondtaal, dat betekent iemand die gering is in bezit. Arm wordt het hier vertaald. Gering in bezit, maar ook gering in macht. Totaal geen invloed heeft. Gering in geestkracht. Arm, machteloos, onbelangrijk, neerslachtig. Hoe zal dat bedoeld worden? Als hier staat een ellendig en een arm volk. Zal dat sociaal bedoeld zijn? Bedoelt hier de Heere dat er een groepje mensen in Jeruzalem zal zijn die door de omstandigheden, door het oordeel, verarmd zijn geworden. In een ellendige toestand terecht zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld nu gebeurt naar aanleiding van die aardbeving in Pakistan, dat je mensen ziet dat ze in een ellendige toestand terecht zijn gekomen en ook arm zijn geworden, dat zij niets meer bezitten in sociaal, maatschappelijk opzicht. Nee, gemeente, zo bedoelt hier onze tekst dat niet. Hoe weet u dat, dominee? Nu, dat weet ik door het woordje maar. Dat woordje maar riep immers een tegenstelling op. Een tegenstelling in het licht van wat er aan vooraf ging. En wat stond daar ook alweer in vers 11? Nou, dan ging het over mensen die zich totaal niet schamen vanwege hun boze handelingen. Dan ging het over mensen die zich verheffen op hun godsdienst. Maar daar tegenover zal ik mensen hebben die volstrekt anders zijn in hun gezindheid. Die zich wel zullen schamen vanwege hun boze handelingen. En die zich niet langer meer kunnen verheffen op hun godsdienst. En daarom geloven wij, geliefden, dat dat hier niet sociaal bedoeld wordt, maar geestelijk. Een geestelijke tegenstelling. Een ellendig en een arm volk. Die zich geestelijk weten te verootmoedigen voor het aangezicht des Heren. En ik heb gezegd, het is een ootmoedig gemaakt volk. Want er staat in onze tekst, ik zal doen overblijven. En dat is de tweede betekenis van die woorden doen overblijven. De eerste betekenis, dat was het verkiezend welbehagen van God. Maar in die woorden zit ook een handeling van God. Vandaar dat het ook staat in de tegenwoordige tijd. Doen overblijven. Er zal dan ook niet anders overblijven van dat overblijfsel als een ellendige en een arme zondaar. En ik maak ze zo, zegt God. En daarom kom ik even terug op een vraag, gemeente van Middelaarnis. Wilt u dat? Zou je dat willen, meisje? Dat God je opzettelijk ellendig en arm maakt. Ja, opzettelijk. Want dat is noodzakelijk. Dat is Gods voorbereidend werk. Om het derde van onze tekst. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Werkelijkheid te laten worden in je leven. Als je niet ellendig en niet arm gemaakt wordt, zul je nooit de rijkdom van het derde van onze tekst verstaan. Oh, ik weet wel, we kunnen Christus en zijn heil aanbieden aan alle mensen. Maar de praktijk leert dat het alleen voor ellendigen en armen werkelijkheid wordt. En dat zijn mensen die ook door God zelf, door Gods lieve geest, ellendig en arm gemaakt worden. Ellendig door de verdrukkingen Gods. Dat God een bepaalde weg ging met zo'n mensenkind. Dat God kwam met zijn slagen. Dat God kwam met zijn roepstemmen. Dat God het geweten ging openbreken. Dat God mij liet zien dat ik tegen God, tegen een goeddoend God en een langmoedig God gezondigd heb. Dat ik Gods heilige orde verstoord heb, want dat is eigenlijk de zonde. Er gaat bij God met eerbied gesproken iets bewegen wanneer wij zondigen. Er is een heilige orde Gods. En zodra de zonde opstijgt naar de hemel, dan wordt er met eerbied gesproken als het ware een steen in die vlakke spiegeling geworpen, zodat die gaat rimpelen. En dat is eigenlijk een heel zwak beeld, maar ik wil er maar iets mee aangeven. Dan komt er bij God een ontzaglijke beweging los. Dan tart je God, dan lok je God uit. Namelijk zijn gramschap vanwege zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid. En daar zijn wij blind voor, geliefden. En daarom moet de Heere soms met geweld in je leven komen. Dat de Heere soms met een harde hand je helemaal heen en weer schudt. En dat hij je toeroept in de wegen van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Verhard je niet, maar laat je lijden. Besef je eigenlijk wel wat je doet zolang je nog doorzondigt en onbekeerd over de aarde gaat. En dat God dat geweten gaat openbreken. En dat hij je bevindelijk ellendig gaat maken. Dat je moet zeggen, o God, wat ben ik toch diep. En diep ongelukkig, dan word je in je ongeluk gezet. En dan ga je als een ongelukkige, als een ellende, door onweder voortgedrevene over de aarde. En wat is dan mede ook het gevolg daarvan dat je gaat ontdekken dat je arm bent? Ellendig en arm, dat gaat samen op. En zoals dat vanuit het Hebreeuws ook duidelijk is, dan ga je zien, arm, arm in bezit. En dan niet in materieel opzicht, want dan kun je rijk zijn naar aardse maatstaven, maar in geestelijk opzicht arm. Oh, je probeert wel van alles bij elkaar te schrapen, nu je in je ongeluk gezet bent. Maar je komt er hoe langer hoe meer achter dat je totaal geen geestelijke hebbelijkheden hebt. Je bent onbekeerd. Je hebt geen geloof. Je hebt geen gebed. Je hebt geen tranen met waarmee je voor God kunt bestaan. Arm, arm en dan zo diep ongelukkig over de aarde. En dan niks te bezitten waarmee je voor God kunt bestaan. Waarmee je Goden aangenaam kunt zijn. Ja, je probeert het wel. Een mens gaat werken om zijn ellendige toestand te boven te komen. Maar hij wordt hoe langer, hoe armer in de beleving voor God. Arm in macht, zei ik. Ja, zo is het ook, want hij wordt ingeleid in zijn machteloosheid ten goede. Hij komt erachter dat het waar is wat Gods knechten altijd hebben gezegd, dat ik er niets aan kan doen. Dat wordt bevindelijk waar. Een machteloze zondaar niet in staat om enig goed voor te brengen. Enkel kwaad, niet in staat om mijzelf te verlossen uit deze ellendige toestand. arm van invloed. Je kunt er zelf totaal geen invloed op uitoefenen om je situatie te verbeteren. Je meende het wel. Soms dacht je van, nu heb ik opening in mijn gebed. Nu zal God zich wel tot mij wenden. Nu zal er wel een verandering komen in mijn toestand. Maar je gaat ontdekken, ik kan er totaal geen invloed op uitoefenen. Arm in geesteskracht. Dat wil zeggen, je bent niet opgewassen tegen alle bestrijders die op je afkomen. De vorst der duisternis, die probeert je natuurlijk vast te houden. Die wil je niet loslaten en die fluistert je toe. En soms met geweld roept hij het je toe. Gij hebt geen heil bij God en ge zult straks ook voor eeuwig omkomen. Want je hebt de oordeelsprediking van Gods knecht van Zefanja serieus genomen. Je bent er door neergedrukt. Je zoekt de eenzame plaatsen op. En je zegt, o God, het is waar, het is waar. Nog even. En dan barst het los. En dan zal ik voor eeuwig omkomen. En ik heb het me waardig gemaakt. En je gaat erachter komen dat je geen antwoord hebt tegen al die geestelijke beschuldigers die zich in je geweten openbaren. Tegen de wet kun je niet op. Je moet ze allemaal gelijk geven. Ik zal mij doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. Wil je dat? Wees nou eens eerlijk, dat wil je niet, hè? Dat wil niemand, hoor. Echt niet. Echt niet. Ja, wij willen wel een beetje ontdekt worden. Maar dan moet het niet al te lang duren. En dan moet het niet al te diep gaan. En wij ketsen het ook er vaak mee af. Dat we zeggen, ja, maar gaat toch bij iedereen niet even diep, dominee? En wat is de mate van de ontdekking en de zondekennis die nodig is? En zo proberen we maar wat af te redeneren. Wij willen dat niet. Wij willen er wel over praten. We willen er zelfs een ruimte voor geven in ons gebed. Dat is makkelijk, er arm over praten. Er ellendig over doen. Maar het echt zijn. Ellendig en arm zijn. Kijk, en de duivel, jonge mensen, die zal er alles aan doen om je dat akelig en zwartgallig voor te stellen. En als je een klein beetje zwak bent, en zeker psychisch zwak bent, dan zegt hij er nog bij, dat kun je nu niet dragen in deze omstandigheden, hoor. Dat moet je nou niet al te veel jezelf aantrekken, hoor. Maar hij is een leugenaar. En hij is een verwoester van uw ziel. Hij wil u niet zaligmakend, ellendig en arm doen zijn. Want hij weet maar al te goed dat dat het voorbereidende werk Gods is. Om een ziel de zaligheid te schenken. Die er is in Christus. Dat weet hij maar al te goed. En daarom tracht hij een ziel ervan af te houden. Maar ik kan je dit zeggen, jonge mensen in ons midden. Ellendig ben je en arm ben je eraan toe. Als je dit voor ellendig en arm verklaart. En als je dit opzij schuift. En dat je zegt, nou dat hoeft allemaal niet op deze manier. En het kan toch ook nog op een andere manier. Oh, dan ben je zo ellendig en arm eraan toe. Want dan laat je je ziel bedriegen. Want het is een strijd met deze belofte. Deze belofte zegt mij heel duidelijk. Maar ik zal in het midden van u. Dan hoor je bij die anderen. Want dat is het aangrijpende van dat woordje overblijven. Dat wil dus wel zeggen dat er een groot deel is die niet vallen onder die ellendigen en die armen. En dat zijn dan die mensen die dat ellendig en dat arm zijn voor iets akeligs verklaren. Waar ze niet in mee willen gaan. Waar ze niet bij willen zijn. Oh, dan kan ik je zeggen dat je straks voor eeuwig je ellende en je armoede zult moeten bewenen in de hel. En zalig is die man, die vrouw, die nu dit mag ondervinden, dat God in zijn of haar leven alles openbreekt en mij inwint voor het oordeel Gods over mijn persoonlijk leven, over mijn gezinsleven. Zalig is die jongen, die meisje, die de eenzame plaatsen opzoekt en zegt, o God, wat is er toch met mij aan de hand? Ik heb totaal niets. Ik kan nergens mij op beroemen. En de mond gaat steeds meer en meer dicht. Maar van binnen zijn er werkzaamheden voor de troon der genade. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Onze derde gedachte. Want dan ontvouwt hier Sefanja een kostelijke belofte voor die ellendigen en die armgemaakten. Hij zegt namelijk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Eerst maar die naam des Heeren. Daar zullen ze op betrouwen. Dan komt weer die naam naar voren. Namelijk Jehovah. Heere. Die naam zat ook al in die woordjes. Ik zal. Heere, dat betekent ik zal er zijn. Dat betekent het eigenlijk. Waar? In het midden van u. Daar waar dat ellendige en dat arme volk is. Die in de beleving volstrekt alleen staan. En geen hulp meer hebben. Ik zal er zijn. De naam des Heren. Want zij kunnen zich niet meer beroemen op uitwendige godsdienst. Zij zullen niet betrouwen op de tempel des Heren. Ze zullen niet betrouwen op het feit dat ze verbondskind zijn. Ze zullen niet meer betrouwen op het feit dat ze misschien een godzalige opa hebben gehad. Of een godzalige vader die nog voor hen bad. Maar ik, op de naam des Heren zullen zij betrouwen. En in die naam des Heren daar ligt Christus in verborgen. Want Christus heeft die naam des Heren geopenbaard. Hij heeft voortreffelijke namen gekregen. Waarin de drie-enige God zijn heil openbaart voor arme zondaren. En wat zullen die ellendigen en die armen dan doen? Die zullen op de naam des Heren betrouwen, staat er in onze vertaling. Er staat niet vertrouwen. Misschien zegt iemand, ja dominee, dat is toch hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Het zijn wel allebei uitingen van het zaligmakend geloof. Maar het is niet hetzelfde. Er staat in de grondtekst een ander woord dan waar we het woord vertrouwen voor nemen. Het woord vertrouwen, dat is het woord, ons bekende woord, amen, aman. Maar er staat hier een ander woord in de grondtekst. En dat is van een wezenlijke betekenis. En eigenlijk staat er een woord waar je niet direct een Hollands woord voor kunt vinden. Je kunt het veel beter omschrijven. Je zou het ook kunnen vertalen met toevlucht nemen. Daarom heb ik mijn derde gedachte genoemd, een toevluchtnemend geloof. Toevluchtnemen. Of om het wat breder te beschrijven, en dan moet u goed luisteren gemeente, want dat is heel belangrijk. Een schuilplaats zoeken en vinden. Niet alleen zoeken, maar ook vinden. Dat betekent het Hebreeuwse woord wat hier staat voor betrouwen. En het grondwoord, dat wordt overal in Gods heilig woord, in onze Statenvertaling, vertaald met dat woordje betrouwen. En dat is consequent van onze Statenvertalers. Betrouwen. Dat betekent dus de toevlucht nemen. Een schuilplaats zoeken. En een schuilplaats vinden. Als u mij zou vragen, dominee, wat is het verschil tussen betrouwen en vertrouwen? Dan zouden we dat zo kunnen uitleggen. Vertrouwen, dat is meer in de schuilplaats zijn. En betrouwen is op weg zijn naar de schuilplaats en die ook vinden. En vertrouwen is in de schuilplaats zijn. En wat is die schuilplaats dan? De naam des Heren. Die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Dat staat ook in Gods woord. Namelijk in Spreuken 18, vers 10. Daar staat: de naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige, dat is de oprecht gemaakte, zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Dus een sterke toren. Ik zal dat met een beeld illustreren, jonge mensen. Vroeger in de middeleeuwen had je van die kasteelheren. En zo'n kasteelheer had om zich heen land. En dat land dat werd bewerkt door boeren. En die kasteelheer had dan met die boeren afgesproken: als jullie een deel van je oogst aan mij zult geven, dan geef ik daarvoor in ruil mijn bescherming. En stel je dat nou eens voor, daar komt zo'n roversbende. En die boeren, die moeten op de vlucht slaan met hun gezinnen. En ze hebben een duidelijke afspraak gemaakt met die kasteelheer. En die kasteelheer, die hoort ervan en hij heeft zijn loopbrug naar beneden laten gaan om die boeren toe te laten tot het kasteel. En zo komen die boeren met hun gezinnen, met hun vrouwen en kinderen aangerend om te vluchten in dat kasteel. En zodra ze binnen zijn, wordt de loopplank opgehaald, zodat de rovers niet het kasteel binnen kunnen dringen. En zo nemen die boeren dan de toevlucht tot het kasteel. De naam des Heren is als een sterke toren. De rechtvaardigen zullen daarheen lopen. En wie zijn dat? Dat zijn die ellendigen, die armen. Dat zijn die mensen die vastgelopen zijn. Die neergedrukt zijn door de hand des Heren. En door die geestelijke ontdekking en overtuigingen arm zijn geworden en niets meer hebben. Die geen uitkomst hadden. Die geen licht hadden, die het nergens mee konden doen. En toen ging hun het licht op. In de naam des Heren. Toen was die naam des Heren voor hen als dat kasteel waar die boeren de toevlucht naartoe konden nemen. En hoe gaat dat dan? Nu, dat gaat volgens het grondwoord als volgt. Dat zij niet alleen zoeken naar een schuilplaats, maar die ook vinden. Wat doet Gods lieve geest dan, geliefden? Dan gaat Gods lieve geest mijn blinde zielsogen openen voor het evangelie van vrije genade. Dat er namelijk in de naam des Heren een mogelijkheid is van zalig worden. En als dat open gaat in het evangelie, dan moet er nog een groot wonder gaan gebeuren in de ziel. Namelijk dat zaligmakende geloof dat geschonken wordt. Want die mogelijkheid van zalig worden is hem misschien al menigmaal gepredikt. Dat, als het goed is, wordt dat iedere zondag gepredikt. Maar zo'n ellendige en arme die in die toestand verkeert, die hoort dat niet, die ziet dat niet. Dat is voor die ziel verborgen. En hij durft het zichzelf helemaal niet te mijnen. Maar als Gods geest het behaagt om in het leven van zo'n ellendige en arme dat zaligmakende geloof te schenken, dan wordt het evangelie voor die ziel waar. Op zulke wijze dat hij niet alleen maar zegt: en nu zie ik de schuilplaats, nu zie ik de sterke toren in de naam des Heren. Maar hij zegt er iets bij. En dat door genade. Hij zegt er namelijk bij: het is ook voor mij. Dat is het wonder. Dat is het noodzakelijke wonder dat plaats moet vinden in die ziel.
dat hij het gaat belijden met zondag 7. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, Heere. Wat is dat toch een wonder, nou zie ik. En dan blijft die ziel, die blijft niet staan, die blijft niet zitten. Maar dan komen die zielswerkzaamheden op gang. Dan komen de werkzaamheden des geloofs op gang. Want dan gaat hij daadwerkelijk doen wat onze tekst zegt. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Die zullen de toevlucht nemen tot die naam des Heeren. En dan gaan ze dan, oh, dan worden die ellendigen, die armen opgejaagd wellicht. Door beschuldigingen, door de vorst der duisternis, door een aanklagende wet, door de bloedwreker. Maar nooit en te nimmer zullen die beschuldigers, die ziel, die dat ware geloof mogen oefenen, kunnen inhalen. Want die zielen, die zijn in de toevluchtneming reeds zalig. Reeds zalig. Gemeente, dat zou ik nooit durven zeggen. Als Gods woord dat zelf niet zegt. Dat kunnen wij namelijk lezen in Psalm 2. Er staat in Psalm 2 vers 12. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. En nu komt het, die zaligspreking. Welgeluk zalig zijn allen die op hen, wat staat er, vertrouwen, al in die schuilplaats zijn. Betrouwen staat er, betrouwen. Welgeluk zalig zijn die ellendigen en die armen, die de toevlucht nemen tot die schuilplaats die hen geopenbaard is, de naam des Heeren, omdat ze dat door genade mogen mijnen. En dan staan ze ook naar die nadere weldaad, om in die schuilplaats te mogen vertoeven. Om daar te mogen zitten als de bruid in het hooglied die onder de appelboom ging zitten. In die zittende toestand, dat is ook een daad des geloofs. Om te rusten in de arbeid van een ander. En om daar te mogen smaken dat de Heere nou zo'n ellendige, zo'n arme, genadig is. Om te smaken dat er nou in de bloedwonden van Christus vergeving van zonden te vinden is. Ja, gemeente, wat zou nou beter zijn? Betrouwen of vertrouwen? Wat zou nou beter zijn? Een schuilplaats zoeken en vinden? Of erin zijn? Ja, zegt iemand in ons midden, dominee, dat is niet zo moeilijk. Dat is natuurlijk vertrouwen. Erin zijn. Zou dat echt waar zijn? Dan zou u zich te veel hechten aan het beeld. Aan dat beeld van een schuilplaats. Je kunt toch veel beter in een schuilplaats zijn. In plaats van onderweg en die vinden. Maar je moet dat beeld ook weer niet te statisch opvatten. Want we kunnen toch zeggen dat een profijtelijkere zielsbeweging het betrouwen is. Betrouwen. Want Gods volk komt nooit boven die stand van het ellendig en arm zijn uit, gemeente. Want het is juist heel gevaarlijk voor het geestelijke leven, wanneer ze daar uit zijn. En wanneer ze zich nooit meer ellendig en arm bevinden. Dan mag je je wel eens afvragen of je ooit wel die geestelijke weldaad hebt ontvangen. Van dat ellendig en dat arm zijn. En dan mag u zich misschien wel eens afvragen wat uw vertrouwen geworden is. Want dan is uw vertrouwen misschien wel een vleeselijk vertrouwen geworden. Want al wij zijn zo arglistig, geliefden, dat wij in die schuilplaats zijn. En dat we dan gaan zitten, gaan rusten op een vleeselijke wijze. Dat wij ons laten influisteren door vleeselijke gerustheid, zoals dat in de stad Mensenziel gebeurde in het boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog. Nou ben je veilig, man. Nou kan je niets meer overkomen. Nou ben je erin. En kijk eens hoe begenadig je bent. En dat je op een gegeven moment die bevinding gaat vertellen. En dat je met die bevinding op pad gaat. En dat je elk jaar tijdens het huisbezoek diezelfde bevinding vertelt. Was dat dan niet van God? Was dat dan niet waar? Jazeker, geliefden. Maar is dat dan zo'n goede stand in het geestelijke leven? Dat je altijd maar weer hetzelfde gaat vertellen? En daarom weet de Heer dat het nodig is en nuttig is dat Gods volk voortdurend ellendig en arm gemaakt moeten worden. Telkens weer opnieuw, door de voorzienige leidingen Gods, het zij door beproevingen, het zij door diepere, nadere ontdekkingen in hun leven. Maar telkens moeten ze weer gebracht worden in die ellendige toestand. Want dan hebben wij Guido de Bray aan onze kant, die zo treffend in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29, de ware merktekenen van de christenen opschrijft. Het kenmerk van een waar christen, dat wilt u toch weten, om uzelf te toetsen, om na te gaan, ben ik wel een waar kind van God? Wat zegt dan Guido de Bray? Dat zijn die zielen die gestadiglijk de toevlucht nemen tot het bloed, tot de dood, tot het lijden, tot de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Gestadiglijk. En om dat nou gestadiglijk te doen, te ontvangen, te krijgen, moet ik ook gestadiglijk, dat is voortdurend weer, ja, steeds dieper, gedetailleerder, ontdekt worden aan mijn goddeloos en vleeselijk bestaan. Die strijd komt Gods volk aan deze zijde van het graf niet te boven. En waarom niet? Opdat hij, namelijk de naam des Heren, hen steeds dierbaarder, gepaster, noodzakelijker gaat worden. En dat zij steeds meer en meer gaan verstaan te roemen in de naam des Heren alleen, te steunen op de naam des Heren alleen, en telkens die naam, die kostelijke naam, in te roepen. Ik noem slechts de naam Jezus. De naam Jezus, namelijk dat hij zijn volk zal verlossen van hun zonden. Want daar tobben die zielen zo mee, met hun zonden. Nee, die willen niet verlost worden van de hel. Jawel, van de hel. Namelijk de hel in hen. Hier, van binnen. De hel van de zonde. Want ze hebben het niet in de uitleving, jonge mensen. Maar enige gedachte kan een zondig, een kind van God al helemaal weer terugbrengen in die ellendige en arme toestand. Dat hij zegt, o God, ik heb mezelf weer geworpen in de drek van mijn goddeloos bestaan, Heere. Wilt u nog met zo'n iemand van doen hebben? De ontdekking in de weg der heiligmaking is vaak nog veel dieper, veel intenser. Maar dat doet de Heere, opdat die naam des Heren voor mij ook steeds dierbaarder, gepaster gaat worden, zodat ik die naam des Heren begeer te prijzen tot in alle eeuwigheid. Amen.
Zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam te danken voor hetgeen gij ons deze dag geschonken hebt. En u te smeken of gij de toepasser wil zijn, o Heilige Geest, van uw onfeilbaar woord. Opdat ook hier in Middelharnis u een volk zal doen overblijven dat ellendig en arm is. En die leren op de naam des Heren te betrouwen. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten, Heren. Doe genade verzoening over al onze zonden. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zingen wij het 7e vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer. In hem een heil en hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.